Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 146, vers 3 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. En ook vers 8. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Psalm 146, vers 3 en 8. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Jesaja, het 40ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, dat er een ene God is.
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu Jesaja 40 vanaf vers 1. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Nog mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 3, 5, 7 van Psalm 27. En dan wordt gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst voor vanavond vindt u bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 40, het eerste vers. Het is een korte tekst. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Naar aanleiding van deze tekst en dit tekstgedeelte wat we zojuist hebben gelezen, willen we zondag 1 van de Heidelbergse catechismus behandelen. We lezen vraag 1 en 2 met de antwoorden. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, naar aanleiding van onze tekst zetten we erboven, boven zondag 1, troost, troost mijn volk. Het boek van de troost. Dan letten we op de achtergrond van ons leerboek. De kern van de troost, dat is vraag en antwoord 1. En de weg van de troost, dat is vraag en antwoord 2. Troost, troost mijn volk. Het boek van de troost, de kern van de troost en de weg van de troost. De profeet Jesaja. Hij was van koninklijke afkomst. Zijn vader was Amos en hij was lid van de koninklijke familie. En we zouden kunnen zeggen, Jesaja, de profeet, had een priesterlijk hart. De profeet Jesaja, van koninklijke afkomst, met een priesterlijk bewogen hart. Hij werkte in het tweestammenrijk Juda en tientallen jaren heeft hij geprofeteerd. En ondertussen die grote dreiging vanuit het buitenland, Assyrië en Babel, begon ook op te komen. En dan moet hij gaan profeteren dat het volk vanwege de zonde in de ballingschap zal gevoerd worden. Weggevoerd zal worden in ballingschap. Weggevoerd naar Babel. Maar niet alleen de oordeelsboodschap moet Jesaja brengen. Bijzonder moet hij ook de boodschap van het heil, de boodschap van de troost brengen. Troost, troost mijn volk. En vooral dat 40ste hoofdstuk tot en met het 66ste hoofdstuk, dat is het tweede deel van Jesaja. Want 1 tot 39, dat is het eerste deel. En 40 tot 66, dat is het tweede deel. Dan is dat tweede deel vooral ook veel die heilsaankondiging. Dat het volk uit de ballingschap weer terug zal keren. Dat er een koning zal komen, Kores, die een edict zal uitvaardigen na de ballingschap. Wie is er onder uw lieden van al zijn volk? De Heere zijn God zijn met hem en hij trekken op. Dan mag Jesaja zeggen, daar zal troost zijn. Daar zal verlossing komen uit Babel. Je moet nog weggevoerd worden, volk, naar Babel, maar daar zal een deel weer terugkomen. Maar vooral mag hij verder zien. Want die verlossing uit Babel, die tijdelijke verlossing van dat volk van Juda, van Israël uit Babel, dat is maar een beeld van die geestelijke verlossing. Die veel rijker is, die veel groter is. Dat is die geestelijke verlossing van al Gods kinderen uit het diensthuis van de zonde, uit de gevangenschap van de duivel. En dat is de troost die Jesaja mag gaan boodschappen. En in wie ligt die troost dan? Ja, die troost die ligt in de Heere Jezus Christus. Dan mag hij over de toekomst van Christus gaan profeteren. En over de prediking van het heilig evangelie. En dan mag hij hier in hoofdstuk 40 zeggen, troost, troost mijn volk. Ik heb een opdracht gekregen, zegt Jesaja, om dat volk te troosten. En over die troost voor Gods volk gaat nu eigenlijk ook zondag 1. En gemeente, dan hoop ik dit jaar te proberen bij iedere preek over de catechismus een gedeelte vanuit de profeten erbij te halen. En een tekst vanuit de profeten. Om dan vanuit dat profetenwoord die zondag te behandelen. Om dan ook des te beter te laten merken, gemeente, dat ons leerboek, de catechismus, helemaal bijbels is. En vanuit de Bijbel opkomt. En dat bewijzen natuurlijk al die teksten. Maar dan willen we dat nu zo doen vanuit Jesaja 40 vers 1 en ook het verband, het boek van de troost. Want het is natuurlijk wel goed om te kijken eerst wat voor boekje ligt er nu voor ons. Het is een troostboek voor Gods kerk. Het is een boek van de troost. Maar dan is dat ook wel belangrijk. Hoe komen we nu aan dat boek? Het is natuurlijk al een oud boekje, jongens en meisjes. 1563. En als we dan terugrekenen, dat is meer dan 460 jaar oud. Dus het is al best een oud boekje. En toch is het nog heel actueel. Het is eigenlijk iets wat alle tijden overstijgt. Want we gaan het straks horen, wat is uw enige troost? En of je toen in de 16e eeuw leefde, of nu in de 21ste eeuw, je zou kunnen zeggen de tijd is nu ja wat anders, of we leven nu in een moderne tijd en toen ging het vroeger allemaal nog wat anders. Maar de grote vraag, die enige troost, is natuurlijk alle tijden hetzelfde. Het was in het begin van de stichting van de Nederlandse kerk. Waar komt ons boek vandaan? Heidelberg. We zeggen ook de Heidelbergse catechismus. De catechismus uit Heidelberg. Waar ligt Heidelberg? Het is een plaats in Zuid-Duitsland. De hoofdstad toen van dat deel van Duitsland, dat heette de Palts. Daar waren de godsdiensttwisten, ruzies tussen de gereformeerden, de volgelingen van Calvijn zou je kunnen zeggen, en de Luthersen, een felle strijd. En heel de Palt stond in vuur, heb ik ergens gelezen. En toen was daar een wijze keurvorst, een koning over dat gebied van de Palt, Frederik de Derde. En zijn bijnaam is Frederik de Vrome. En dan het woord vrome, de naam vrome, in de positieve betekenis van het woord, de Godvrezende. Ongeveer 1560 zijn we dan. Die man die had een hele strenge Rooms-Katholieke opvoeding gehad. Hij kreeg zijn opleiding, verschillende hoven, koninklijke hoven, onder andere bij Karel de Vijfde. Wat dat betreft lijkt zijn leven ook wel een beetje op dat van Mozes, die eerst aan het hof van Farao was en later moest hij ja, tot zijn taak uitgaan. Hij kreeg een vrouw, deze Frederik, Maria van Brandenburg, ze was Luthers. En die vrouw, die zei tegen haar toekomstige man, tegen Frederik, ik zeg alleen ja tegen je, als je me belooft dat je elke dag in de Bijbel leest en de geschriften van Luther bestudeert. Nou, jongens en meiden, als je zo verkering hebt, als je elkaar zo op een positieve manier, ja, dat elkaar voorhoudt van ja, wij gaan wel samen die Bijbel lezen. En wij gaan wel samen die boeken lezen. Die proberen we gaan te gaan lezen die over de Bijbel gaan. Ik zou zeggen dat is een goed voornemen aan het begin van het nieuwe jaar. En dat is niet alleen voor stelletjes onder ons of die gaan trouwen. binnenkort gaan trouwen of die verkering hebben, maar dat is eigenlijk voor ons allemaal. Laten we iedere dag de Bijbel lezen en de boeken die op de Bijbel gegrond zijn. Ouderling Goudzwaard heeft dat in de nieuwjaarstoespraak nog eens onder onze aandacht gebracht. En dat wil ik van harte onderstrepen. Neem de tijd, iedere dag, hoe druk je ook bent, om te lezen. Leven in een beeldcultuur, daar krijgen we al genoeg van mee. Maar probeer vooral ook te lezen, de woorden ook tot je te laten doordringen. Dat hoeven niet hele hoofdstukken direct te zijn, maar lees dan liever een klein stukje met aandacht. En neem dan eens een goed boek erbij. Laat dat je geest toch ook mogen voeden met het gebed of de Heer het wil zegenen. Nou, even over Frederik de Derde. Zijn ze getrouwd, ze kregen kinderen, 4 kinderen verloren. Dat lees je nogal eens van die mensen in die tijd. Er was veel kindersterfte. Wat een verdriet, wat een smart. En toen verdronk er ook nog een zoon, een van de zoons die verdronk in de Loire, in die rivier in Frankrijk. En bij die gebeurtenis werd Caspar Olivianus gered in plaats van de zoon van Frederik de Derde. Dat heeft voor Caspar Olivianus ook nog bijzondere gevolgen gehad. Daar zeg ik straks nog iets over. En dan lees je van die Frederik de Derde dat al die slagen zijn geloofsleven mochten verdiepen. Dat is ook een wonder. Dat is ook maar weer iets voor aan het begin van het nieuwe jaar, gemeente. Want er zijn mensen die moeten ook heel veel slagen ondervinden in het leven. Rauw, verdriet. En andere smart en ziekte enzovoort. Maar dat het nu ons dichter bij de Heere zou mogen brengen. Dat het zou mogen leiden dat we dat ware geloof ook mogen leren kennen. En als het er mag zijn, dat het verdiept mag worden. En later ging hij over naar het Calvinisme. Hij kende dus de troost, keurvorst Frederik. Dan geeft hij de opdracht aan 2 theologen. Ze zijn nog niet oud. De een is 28 en de ander 26. 28 jaar Zacharias Ursinus. Hij is de oudste van de twee. Hij is in Polen geboren. Hij studeerde in Wittenberg bij Melanchthon. Na zijn studiereis in Genève werd hij Calvinistisch. Hij komt in Heidelberg en wordt docent aan de universiteit daar. Hij heeft een kleine en een grote catechismus al gemaakt in die tijd. Hij heeft gezorgd voor de inhoud en de verdeling van de catechismus. Dus als we de woorden van de catechismus lezen, moeten we er eigenlijk van uitgaan dat dat de woorden zijn die Ursinus heeft geschreven. En daar heeft hij natuurlijk die andere catechismi of catechismussen voor gebruikt. De tweede, dat is Caspar Olivianus. Hij was niet direct de schrijver, maar je zou zeggen de eindredacteur die alles overkeek en die heeft daar natuurlijk ook nog wel eens wat gewijzigd. Dat moeten we vooral zien dat hij de eindredactie voerde. Die was geboren in Trier, kon heel goed leren. En dan zie je hoe de Heere ook soms dingen gebruikt in het leven. Op die lagere school die hij bezocht, was er een priester die toch uit het evangelie sprak. Dat had je toch in die tijd, ook in die Romeinse kerk, in die kerk, dat er dan mensen waren die toch op Christus wezen. En die ook die jonge kinderen wees, dat offer van de Heere Jezus is de enige troost in leven en sterven. En zo werd ook bij die jonge Caspar de kiem gelegd van dat woord en van dat ware geloof. Dat is ook weer iets zo aan het begin van het nieuwe jaar. De scholen gaan weer beginnen. Wijs die kinderen maar op dat offer van de Heere Jezus Christus. Dat is de enige troost in leven en sterven. En natuurlijk moeten we nog veel meer zeggen en kunnen we nog veel meer zeggen. Maar dat is de kern. En wees daar trouw in, jufs, meesters, als je morgen van de week weer voor de klas gaat. Soms al veel jaren en misschien zie je er wat tegenop. Docenten. Als je zo met de klassen omgaat, hè, de dagopening, wijs maar op die kern, hè, waar het om gaat. Vanmorgen gehoord die ark. En vanmiddag die koning, hè, waar uiteindelijk die wijzen bij terecht moesten komen. En vanavond ook hier weer die enige troost, hè, dat offer van de Heere Jezus Christus. Later studeerde die in Frankrijk. En ik heb al gezegd over die rivier de Loire. Toen raakte ze in grote nood, waar die zoon van Frederik de Derde zijn vriend verdronk. En Caspar Olivianus die heeft hem geprobeerd te redden. En toen werd hij uiteindelijk uit het water gehaald en zijn vriend verdronken. En in zijn grote nood heeft Olivianus toen geroepen tot de Heer in het water. Hij zegt, Heere, als ik hieruit mag komen, dan zal ik me wijden aan de prediking. En toen mocht hij eruit komen. En toen heeft hij zijn gelofte in de nood gedaan. Toen is hij ook theologie gaan studeren. En in Genève bij Calvijn kwam ook in Heidelberg terecht. En zo heeft de Heer het leven van die mannen bestuurd. Dat we dat boekje na 460 jaar hier nog op de preekstoel hebben. En u en jij voor u in de kerkbank. En die kenden de troost. En het was in Duits geschreven voor het gewone volk. Dus het gewone volk kon gelijk die catechismus lezen. En in het Latijn voor de geleerden. En later in vele talen vertaald. Troost, daar gaat het over. Daar zet de catechismus mee in. Wat is uw enige troost? En we hebben net gelezen uit Jesaja. Troost, troost mijn volk. En we hebben die eerste 11 versen gelezen van Jesaja 40. En dat is de inleiding van dat tweede deel van het Jesaja-boek. Die 11 versen, je zou bijna zeggen, dat is bijna een lied. Een lied met 4 strofen, vers 1 en 2, vers 3 tot en met 5, vers 6 tot en met 8 en vers 9 tot en met 11. En dan zegt Jesaja, troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Hij heeft een opdracht voor alle evangeliedienaren. Ze moeten dat volk van God gaan troosten. Ulieder God geeft een opdracht om te troosten, zal ulieder God zeggen. En die opdracht die is van God de Vader, van God de Zoon, van de drie enige God, zal ulieder God zeggen. En dit is de geloofsbrief, de lastbrief, zegt Hellenbroek in zijn evangelische Jesaja, van alle troostgezanten. Want nu hebben al Gods knechten te brengen de boodschap. Troost, troost, mijn volk. En nu moeten ze dat in allerlei toonaarden, met allerlei woorden gaan doen. Dat volk van God troosten. En natuurlijk ook aan de andere kant dat oordeel aanzeggen. Maar hier ligt de nadruk bij Jesaja. Troost, troost, mijn volk. Dat staat in de lastbrief van al die troostgezanten. En zo mag er vanavond ook die troost vanuit Jesaja 40, maar ook gegrond op het woord vanuit zondag 1, geboodschapt worden. En u krijgen al Gods kinderen dat troostboek van Jesaja zo lief. Want die laatste hoofdstukken van Jesaja worden wel eens het troostboek van Jesaja genoemd. Maar ze krijgen ook dat troostboek van de Heidelbergse catechismus lief. Want daarin is ook iets te vinden wat tot de zaligheid dient. Hoe is dat met dat boekje gegaan? De Heidelbergse synode heeft het goedgekeurd. Het werd snel verspreid. De eerste druk kwam in januari, eerste druk in januari 1563. En de tweede druk enkele weken later en ook de derde en de vierde druk nog in 1563, dus dat is enorm snel gegaan. En vanaf de vierde druk de indeling in de 52 zondagen. Ook al in 1563 heeft Petrus d'Athene, dat was de hofprediker van later althans van Frederik de Derde. Een jaar later wordt hij de hofprediker van Frederik de Derde. Petrus d'Athene die het in het Nederlands heeft vertaald. Dus de vertaling hebben we aan Petrus d'Athene te danken. de man van de psalmberijming van Datheen. Later, of eigenlijk al snel opgenomen, in het kerkboek, zodat de catechismus als het ware al snel een plaats had in de kerk. De Roomsen waren niet blij met dit boekje, de Luthersen ook niet. En Frederik III die moest zich op een gegeven moment op de Rijksdag, een belangrijke vergadering in 1566, tegenover de keizer verantwoorden. En daar stond hij voor Maximiliaan op de Rijksdag van Augsburg in 1566. En weet je wat die man toen zei? Wat mijn catechismus betreft, ik ben er een belijder van. Hij is in de marges op zo'n manier met de fundamenten van de Heilige Schrift uitgerust, dat hij onweerlegbaar is gebleken. Dus wat bedoelt Frederik? Hij zegt, in de marges, in de kantlijn, zie je allemaal Bijbelteksten staan. En daaraan zie je dat die hele catechismus op de Bijbel gegrond is. Je kunt hem niet weerleggen. Dit boekje is door en door Bijbels. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat een geschrift, dat een boek Bijbels is. Nou, dat kunnen we gerust zeggen. Frederik III heeft het zelfs tegen die keizer gezegd. En dan zegt hij, zou men met ernst tegen mij handelen, dan troost ik mij daarmee dat mijn Heere en Heiland, Christus Jezus, aan mij met alle gelovigen de zo gewisse belofte gedaan heeft dat alles wat ik ter wille van zijn eer en naam zou verliezen, aan mij in die andere wereld 100-voudig vergoed zal worden. Dat is geloofstaal. Hij zegt, als het nu zo zou wezen dat men mij gevangen zou nemen om dit boekje. Ja, alvast zouden ze me nu ter dood brengen, omdat ik dit boekje heb uitgegeven. Hij zegt dan zo, mijn Heere en mijn Heiland Christus Jezus, wat ik hier zou moeten verliezen, aan mij voor eeuwig vergoeden. Kijk, dat is nu geloofstaal. Dat kon die man ook niet vanuit zichzelf. Maar dat was nu door de beproevingen heen. Hè? Ik zei al, door al die slagen mocht dat bij Frederik III verdiept worden. En dat is nu ook precies wat de Heere wil doen bij zijn volk. Door de slagen heen, door de moeite heen van het leven. Dat geloofsleven verdiepen. En dan houdt hij uiteindelijk de Heere, Jezus, zijn Heere en zijn Heiland over. Nou, de prediken over de catechismus die begonnen eigenlijk ook al snel. In Nederland voor de eerste keer een Hagepreek, Pieter Gabriel in Amsterdam. En in de Palt zeiden ze al, iedere zondag moet er uit de catechismus gepreekt worden. De Nationale Synode van Dordt, die heeft het in de Dordtse kerkorde opgenomen. Kijk maar bij artikel 68, dat we in de namiddagdienst toch ook de catechismus moeten preken. En het is een boekje voor de scholen, de kerken en de scholen. De ambtsdragers moesten het ondertekenen, de professoren van de universiteit, de rector, de schoolmeesters. En zo is het boek ontvangen, het troostboek. Ja, en vooral voor jullie, jonge mensen. De catechismus, zegt Frederik in zijn voorwoord, 19 januari 1563, de catechismus moet de jeugd, dat zijn de jongeren, op school en in de kerk en de gewone man vanaf de kansel met ijver worden ingeprent. Nou, jullie leren groep 8 op school de catechismus. Dat is goed, dat is belangrijk. En de leer van die catechismus, docenten, leerkrachten, moeten wij aan onze kinderen en jongeren doorgeven, imprenten. Dat doen we toch? En dat is ook zomaar een aansporing vanuit zondag 1. Wees ermee bezig voor uzelf, maar prent het ook de anderen in. Dat je als het ware gegrond, geworteld bent in die leer van de catechismus. En dat je het ook aan de jonge generatie overdraagt. Wij ook op de catechisaties, broeders. En ook vanaf de kansel zo wekelijks dat het volk ingeprent wordt. En gemeente, dan is dat niet iets vervelends dat we dat ieder jaar weer horen, die catechismus. Je hoort wel eens, ja, maar het is toch ieder jaar weer die catechismus. Maar dan hoop ik dat het ook hiervan geldt, hè, vanuit het woord, hè, en dan die catechismus, dat er nieuwe en oude dingen naar voren gebracht mogen worden. Hè? Uit de schat, uit de goede schat, nieuwe en oude dingen. En dat mag toch wel eens de ervaring zijn, hè? Dat je zo onder een catechismuspreek mag luisteren. Dat het wel eens lijkt alsof je het voor het eerst die zondag hoort. En dan heb je misschien die zondag al 40 keer gehoord, horen verklaren. En dan worden die zaken die daarin staan, dat worden dan weer zaken die nieuw zijn. En die nieuw worden. Troost, troost mijn volk. En dan zegt Frederik, in dat voorwoord, hè, dat hij zegt, dat moet je imprenten bij dat gewone volk, bij die gewone man en bij de jongeren. Dan zegt hij, in de ontwijfelbare hoop en met in het ontwijfelbare vertrouwen, dat de almachtige betering van het leven en tijdelijk en eeuwig welzijn kan geven en doen ervaren. Dan zegt Frederik in dat voorwoord, daar heb ik hoop op. Dat we als we dat nu gaan onderwijzen, als we dat nu die jongeren gaan imprenten, en als we dat nu dat gewone volk zo van de kansel gaan onderwijzen, dat de Heere daaronder mensen kan bekeren, betering van het leven kan geven en het tijdelijke en het eeuwige welzijn kan geven en doen ervaren. Kijk, daar gaat het om. Dat je onder de prediking, ook in de derde dienst, ook de catechismus of soms in de tweede dienst, maar dat je onder die prediking van de catechismus bekeerd wordt. Dat je leven gebeterd wordt. En dat je tijdelijk voor de tijd en voor de eeuwigheid goed met je mag gaan. In de hoop en in de verwachting gaan we zo ook de catechismus weer behandelen. Vanuit het woord van God en dit jaar dan vanuit het profetenwoord, als de Heere daarin helpt. We gaan naar het tweede punt, de kern van de troost. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het is geen wereldse troost. Ja, je kon het van de week lezen, hè? 1 januari 2026, waar zal de postcode loterij, waar zal die op gaan vallen? Welke stad, welk dorp, welke postcode is de gelukkige? Nou, en dan komt er een naam, hè? Dan komt er een postcode. En zijn die mensen nu gelukkig? Die 59,7 miljoen mogen gaan verdelen, zijn die nu echt gelukkig, die mensen? Ja, zeg je, ik zou dat ook wel willen hebben, dat geld. Ik zou het goed kunnen gebruiken. Maar wees eens eerlijk. Ben je dan echt gelukkig? Je zou je toch geen raad weten. Weet je waar je nu echt gelukkig van wordt? Van deze troost. Dan zegt Zacharias Ursinus, dan zegt de catechismus, dan zegt het woord van God, dan zegt Jesaja, echte troost. Weet je waar dat te vinden is, mensen? Dat is te vinden bij God, die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer en zijn God. Want alvast zou je miljoenen van deze wereld krijgen en je zou God missen. Wat heb je eraan als je na een paar jaar moest sterven? Wat baat het een mens dat je de hele wereld zou winnen en je leidt schade aan je ziel? Troost, wat is dat? Nou, jongens en meisjes, als je verdrietig bent, dan troost je moeder je vader je. Kom maar, droog je tranen maar af. En je moeder die zegt allemaal lieve woorden en je vader probeert het ook zo goed te doen om je droefheid, om je verdriet weg te nemen. Groot verdriet, ja, hoe groter het verdriet, hoe groter de troost moet zijn. Wat was Jacob bedroefd? Hij zei, Jozef, die is weg, Simeon, weg. En nu ben je me nog, al deze dingen zijn tegen mij. Wat was hij? Je zou zeggen, Jacob was ontroostbaar. Hij zegt, mijn grauwe haren, ze zullen nog met verdriet, met smart en graven dalen. Uw troost, dat is de troost niet van een ander, maar van u. Wat is nu uw troost? Wat is nu jouw troost? Heb jij troost op 4 januari 2026? Heeft u nu troost op 4 januari 2026, waar alles doorgaat? En waar ook in het nieuwe jaar alweer mensen zijn overleden. Waar de krant ook alweer van sprak, van mensen. En waar we alweer van hoorden, ook in dorp en in families. Dat gaat maar door, maar wat is nu uw troost? Ik kan het ook niet met de troost van een ander doen, die naast me zit, die voor me zit, die achter me zit. Uw troost, uw enige troost. Het is een unieke troost. Geen andere troost voldoet in leven en in sterven. Mensen, ja. Job die moest zeggen, zijn vrienden die kwamen om hem te vertroosten. U bent allemaal nietige vertroosters. Maar deze troost, ik las het in de catechismusverklaring van dominee A.F. Honkoop. Hij zegt, die is onmisbaar. Die is verkrijgbaar. En die is onverliesbaar. Die troost is onmisbaar. Je kunt deze troost niet missen. Dat je het eigendom bent van Christus. Die is ook nog verkrijgbaar. Je kunt het nog krijgen, mensen. Ook in 2026. En die is onverliesbaar. Kijk, als de Heer je die troost geeft, daar iets van leert, dan zul je nooit meer kwijt kunnen raken. Dan kan de strijd wel eens hoog gaan. Dan kan het wel eens wezen alsof het allemaal weg is. Maar dat is onverliesbaar. Je kunt het niet verliezen. Want de verkiezing en de roeping Gods, die zijn onberouwelijk. Jesaja, zet die bazuin maar aan de mond. Ga aan de steden van Juda maar verkondigen. Troost, troost. En dan gaat die man zijn lastbrief openen. Troost, troost, mijn volk. Dan moet hij zeggen, er zal nog een moeilijke tijd aanbreken. Hier beneden is het niet, maar ik mag dat volk van God in Juda en Jeruzalem gaan troosten. Dan zegt hij, spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat moet de Heere, dan zegt de Heere, ga nu maar naar dat hart van Jeruzalem spreken. Naar dat hart spreken. Dat is eigenlijk hier driedubbel. Dan staat er troost, troost en spreek naar het hart. Dan is dat een opdracht om naar dat hart te spreken. Zo vriendelijk, zo troostvol, zegt onze kanttekenaar. Troost, troost. Dat is nu zo naar het hart, op het hart gericht. Maar Hellenbroek zegt ook iets van de nood is opgelegd. Hij moet die boodschap brengen. Het is de gebiedende wijs. Troost, troost. Hij heeft die opdracht gekregen van zijn God. En nu moet hij dat brengen en nu mag hij dat brengen. En nu mag hij die rijkdom gaan uitstallen, Jesaja. En dan zegt hij en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Ga dat maar tegen dat volk zeggen. Dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat volk in de ballingschap komt terug. Maar dat is natuurlijk een groot heil, dat is een grote verlossing. Maar groter dan dat heil van de tijd, van de ballingschap, van de verlossing, is toch het heil in de Heere Jezus Christus. En gemeente, dan gaat de catechismus in antwoord 1 zo'n rijk antwoord geven. Dan zou je kunnen zeggen, dat is nu dat blij gezang dat mijn verlossing meldt. Dan gaat de catechismus zeggen dat ik nu met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dat is de kern. Daar gaat het om. Haal dat zinnetje er nu maar even uit. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. O, als je dan dat hebt, wat zou je dan nog verder van de wereld willen hebben? Als ik dan u heb, o Heere mijn, heeft dat teen gezongen. Zou daar ergens anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te kleine een God hebben dan u alleen, gel ook van die zaligmaker? Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En nu staat dat hier in op het hoogtepunt van het geloof. Hier staat het ook eigenlijk allemaal samengevat. Zondag 1, dat is een inleiding. En dat wil niet zeggen dat dat zo allemaal... Dat wil dus alleen maar zeggen dat dat allemaal nog nader uitgewerkt gaat worden in de loop van de catechismus. Maar dit is de kern, dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van een ander. Ik ben van de ander. Dat is nu mijn troost in al mijn moeite en in al mijn ellende. Dan mag dat kind van God het hier zeggen op het hoogtepunt van het ware zaligmakende geloof. Met alles, met lichaam en ziel en voor altijd in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus. O, zou je dat nu niet willen kennen, gemeente? Ook aan het begin van het nieuwe jaar, op die eerste zondag. O, wees daar maar begeerig naar, daar mag je nu naar verlangen. Daar mag je nu naar begeren. Of je dat eigendom mag zijn. Of je bij de Heere Jezus Christus mag horen, jongens en meisjes. Of je aan het begin van het nieuwe jaar, jongeren, met al je plannen misschien. Maar dat je dit zou mogen kennen. Want de wereld gaat echt voorbij. Maar wie het eigendom mag zijn van Jezus Christus, heeft een goed dat nooit, nooit meer vergaat. Mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Wat is dat eerbiedig. Wat is dat teer, wat is dat vol liefde verwoord. Dat is nu mijn koning, zegt de catechismus. Dat is nu mijn goede koning. Dat is nu mijn geliefde koning. Een betere koning ken ik niet. Een betere koning is er niet. Een betere dienst kan ik je niet aanprijzen, gemeente, dan de dienst van koning Jezus. Je bent er al twee keer toe opgeroepen, vanmorgen en ook vanmiddag in de leesdienst. En tot de steden van Juda wordt er gezegd, zie, hier is uw God. Dan mag je daar gaan preken, Jesaja, dan moet je dan gaan preken. En wat moet je dan gaan zeggen? Nou, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. En wie is dan uw God? Kanttekening 38, te weten, Jezus Christus. Dat is nu toch alles, gemeente. En die opdracht, die ligt nu op Jesaja. En die ligt nu op al Gods gezanten. En misschien mag ik het even persoonlijk maken, gemeente. Deze opdracht gaf de Heere me in november 1997, toen ik de weeksluiting verzorgde op de Juliana van Stolberg school in Capelle. En ik dit hoofdstuk las, die eerste 11 versen van Jesaja 40. En dit 9e vers met heel veel kracht in mijn hart zonk. En ik eerst niet begreep waar het allemaal over ging. Wel dat er iets veranderde, maar waar de Heere later licht op over heeft gegeven. Om die boodschap te gaan brengen. Om een verkondiger te zijn van deze zeer blijde boodschap. Jesaja 40 vers 9. Om tot de steden van Juda te zeggen. Zie, hier is uw God. Dat is de lastbrief, gemeente, die de Heere me heeft gegeven. En waarvan ik hoop dat de Heere geeft, dat ik die gedurig mag openen. En dat de Heere me er bij mag brengen, steeds maar weer opnieuw. Zeg de steden van Juda, en nu ook tot de gemeente van Schravenpolder. Zie, hier is uw God, om dat volk van God te troosten. En niet te troosten met alles buiten Christus of zo, maar uiteindelijk te troosten met Christus. Want alle vlees is gras. En alle goede tierenheid is als een bloem van het gras. Het beste van ons leven, de bloem van ons leven verwelkt. Maar het woord van God, dat bestaat in der eeuwigheid. En dan gaat de catechismus, je zou kunnen zeggen, die catechismus die gaat gewoon zingen. Dan gaan ze wat van die zaligmaker zeggen. Dan is het mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal dat schoonste lied van die zaligmaker gaan zingen. En dan gaat Terzinus zeggen wat er nu in die zaligmaker te vinden is. En dan zegt hij, nu ga ik het even kort zeggen. En dan ga ik het later in dat boekje nog wel uitwerken. Maar dat is nu die zaligmaker. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is die zaligmaker die betaald heeft, zijn betaling. En met wat voor prijs heeft hij dat gedaan? Niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Dat is zijn kostbaar bloed. Dat is zijn leven en dan heeft hij dat gegeven voor al mijn zonden. Staat er zo, hè? Voor al mijn zonden. Het is al wat, hè? Mijn zonden. Als de Heer je ontdekt aan je zonden. En als de Heer zegt, jouw zonden, uw zonden, dan worden het mijn zonden. En als de Heer gaat ontdekken, al mijn zonden, nou, dan is daar eigenlijk geen einde in de ontdekking van onze zonden en van onze schuld, maar ook geen ontdekking in die fontein die met zijn dierbaar bloed, hè, en als de Heer daar eens iets van schenkt, dan begrijp je wel, dat kan je niet allemaal op één dag verwerken. Daar moet de Heer ook als het ware weer in verdiepen en dan gaat de Heer dat ontdekken, wat dan mijn zonden zijn. Maar dan moet de Heer ook weer gaan ontdekken wat er nu in die zaligmaker ligt. Hè? En ik zei vanmorgen, dat kleed dat past nu precies voor die zondaar. En nu is er eigenlijk voor iedere zonde zo'n betaling. Zo is er, dan is er voor iedere zonde, zo, dan is er ook voor iedere zonde bloed voorhanden. Dan zegt Johannes, hè, die was er eerst ook helemaal blind voor dat bloed van die zaligmaker. Dan begreep hij daar eigenlijk nog niets van. Hè? Dat moest hij ook allemaal nog gaan leren. Maar dan zegt hij later zo, hè, na Pasen en Pinksteren, als hij dan zijn brief schrijft, dan zegt hij, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van alle zonden. Dan moeten ogen geopend worden voor de zaligmaker en voor zijn bloed, zijn verlossing. Dan staat er, die verlost heeft mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard dat hij de werken des duivels verbreken zou. Hij is toch de leeuw uit de stam van Juda. Maria Magdalena, 7 duivelen, ze werd ervan verlost door de Zoon van God. En die duivel die blijft maar aanvechten, hè? Dat hebben we vorige week gehoord in zondag 52. En zijn bewaring die al zo bewaart, dat is tegenwoordige tijd. Niemand zal ze uit de hand van die zaligmaker rukken. Niemand van Gods kinderen, niemand van de schapen. Zonder de wil van hun vader zal er geen haar van hun hoofd vallen. Alles is in zijn hand, over alles gaat Gods wil. Ja, dan zie je bij die vrienden van Daniel, hè, die vurige oven, die stond daar gereed in het dal van Dura, maar geen haar werd verbrand. Ja, maar je zal zeggen, de Heere spaart toch zijn kinderen niet altijd? Dat is toch niet altijd waar dat geen haar van hun hoofd zal vallen? Soms komen Gods kinderen wel om. Denk aan Johannes de Doper, die werd wel in de kerker, hè, werd hij gedood. Ja, maar zijn ziel ging voor eeuwig naar God. En dat was niet zonder de wil van zijn hemelse vader. Want de Heere wilde Johannes de Doper bij zich hebben. Dus zonder de wil geen haar van het hoofd. Maar als het de wil is van de vader, ja, dan moet zelfs het sterven nog meewerken ten goede. Ja, dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. En zijn verzekering is dat niet van dat werk van die zaligmaker. Door zijn Heilige Geest, door die zaligmaker verworven, dat hij mij verzekert, dat stempel erop zet. Hiskia, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En die vernieuwing die bereid maakt, hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt, is er dan in die zaligmaker niet alles? Jesaja zegt het, troost, troost, dat moet ik gaan zeggen. U lieder God zegt het, ik moet gaan troosten. En dat moeten al die evangeliedienaren doen. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheden verzoend zijn. Ligt dan niet alles in die zaligmaker, zegt Jesaja. Die betaling die hier genoemd wordt, voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Dat ligt toch in die zaligmaker, want dan zegt Jesaja, roept haar toe dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ligt dan die verlossing van de zaligmaker ook niet daarin? Zoals het hier staat, die van de heerschappij van de duivel verlost heeft. Dan zegt Jesaja in vers 10, zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En de bewaring, hij zal toch zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en de zogenden die zal hij zachtjes leiden. Ligt die bewaring daar dan niet in? En die verzekering, zegt tot die steden van Juda, zie hier is uw God. En die vernieuwing, dat alle vlees de heerlijkheid God zal zien en dat het de mond des Heren gesproken heeft. O, zegt Jesaja, dan ligt nu alles van die verlossing in die grote verlosser. Wat ligt er dan een rijkdom in dat evangeliewoord van Jesaja, de evangelist van het Oude Testament. Daar is ook nog een weg van de troost. Dat is ons derde punt, maar dan zingen we eerst uit Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97 vers 7. Troost mijn volk. Het boek van de troost. De kern van de troost. De weg van de troost. Hoeveel stukken? Hoeveel stukken zijn u nu nodig te weten, opdat ge in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Hoe kom ik nu aan die troost? Is dat je vraag? Dan zegt, oh, hoe kom ik er nu aan? En dat het misschien van iemand die iets van die troost mag kennen, de vraag is, hoe blijf ik er nu bij die troost? Hoe leef ik er nu uit die troost? Hoeveel stukken zijn nu nodig? Nou, dan is de catechismus eigenlijk ook nog een gids. Van, nou, dan gaan we het zo eens leren. Hè, dan gaan we het zo stap voor stap eens uitleggen. En dat gaat in 3 hoofdstukken. Hè, zoals je in een boek verschillende hoofdstukken hebt, die horen bij elkaar. Dan moet je niet zeggen, ik lees alleen hoofdstuk 5 of alleen hoofdstuk 7. Nee, dan moet je alles bij elkaar nemen. Nou, deze hoofdstukken die horen ook bij elkaar. 3 stukken. En dat is hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Nou, dat zijn de 3 hoofdstukken. Dominee G.H. Kersten zegt in zijn catechismus, nu moet je natuurlijk niet doen alsof dat dan losse onderdelen zijn van je gaat een poosje in de ellende en dan een poosje in de verlossing en dan eindig je nog een poosje in de dankbaarheid. Nee, die horen bij elkaar. Dat ene boek dat hoort bij elkaar, dat moet je niet los van elkaar zien. Dat is er nu allemaal in het leven van een kind van God. En ook in die volgorde. En dat gaat steeds maar door. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is een cirkelgang. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Daar leer je iets van in het begin van het nieuwe leven. En dat wordt verdiept. Want dan zegt Paulus, ik ellendig mens. En dan heeft hij heel wat meer van zijn zonden en ellende leren kennen dan 22 jaar daarvoor. En niet alleen dat ik ellendig ben, maar ook hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Mijn zonden en ellende. We kunnen het wel eens over de zonden en de ellende van een ander hebben, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat over mijn zonde. Wees mij zondaar genadig. En mijn zonden die leiden tot ellende. He, want het is uiteindelijk onze zonden die tot onze ellende hebben gebracht. En ja, zo is het ook nodig. He, dat moeten we leren kennen. Ursinus die zegt heel eenvoudig, ja, een zieke die zijn ziekte niet voelt, die gaat natuurlijk niet naar de dokter. Nee, natuurlijk niet. Als je kerngezond bent en je belt morgenochtend naar de dokter, mag ik op spreekuur komen? En je komt daar en de dokter zegt, wat is er aan de hand? Ja, ik weet ook niet. Ja, dan zegt die dokter, ja, ga dan maar weer naar huis, want ja, dan weet ik het ook niet. Je komt met een klacht, je komt met een kwaal, je komt met iets waar je... ja, hoopt van genezen te worden. Nou, dat is toch ook zo in het leven. Je hebt die zalen, die krijg je pas nodig als je ja, je zonde leert kennen. Dat is niet een soort voorwaarde, maar dat is gewoon, ja, zo gaat dat in de gang. Hè? Je wordt aan je zonde ontdekt en dan krijg je die zaligmaker nodig. En het is niet zo van dat ik eerst die zondekennis dan zelf moet gaan, ja, een beetje mezelf op gaan werken. Nee, dat leert de Heilige Geest, hè? Dat leert Christus. Dat gaan we horen in zondag 2. En... ja, ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Dat is ook zo rijk. Daar kom je ook nooit in uitgeleerd. Dat werk van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En hoe de Heere dat werkt in het hart van de zondaar. Hè? En dat is ook nodig. En dat is er ook vanaf het allereerste begin. Hè? Saulus van Tarsen, zijn ellende. Maar er is ook al iets van de verlossing. Want anders zou die man daar verteerd zijn op de weg naar Damascus. Maar dan moet je wel allemaal gaan leren. Dan moet licht overkomen over die zaligmaker. Want die is in het begin van het leven vaak nog zo verborgen. En dat derde stuk, ja, dat hoort er ook echt bij. Je zou zeggen, dat is de proef op de som of het echt is. Dankbaarheid, gehoorzaamheid. Dus geen 1 stuk, geen 2 stukken, maar 3 stukken. Die hoofdstukken, die horen onlosmakelijk bij elkaar. En die vind je ook in... hier, Jesaja 40. Want dan zegt Jesaja, een stem van de roepende in de woestijn. Dan denk je aan Johannes de Doper. Hè, die was ook zo'n roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Wat moest Johannes de Doper doen in de woestijn? Bekeert u. En dan gingen die mensen proberen. Die liepen helemaal vast. De bijl ligt aan de boom. Het vuur. de wan in zijn hand. Hoe kan ik nog zalig worden? En toen ging Johannes hem aanwijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niemand zag het. Tweede dag preek je nog wat korter. Zie het Lam Gods. En daar gaan Johannes en Andreas. Want het wordt onhoudbaar buiten die zaligmaker. Dat is de gang. Dat het onhoudbaar wordt buiten de zaligmaker. En dan komen ze bij de Heer Jezus en dan worden ze onderwezen. Zie je dat het waar is? Die dalen die moeten verhoogd en die bergen vernederd. En dat hobbelachtige pad moet effen worden en dat kromme recht. En zo zal de Heere bereiden. Een toegerust volk. En dan zal alle vlees de heerlijkheid des Heeren zien. En de heerlijkheid in Christus mogen ervaren voor die mensen waar daarvoor plaats gemaakt is. Dat hoef je zelf niet te doen. Dat doet de Heilige Geest. In het leven, ordelijk, in het leven van Gods volk. Troost, troost mijn volk. Ga maar over die zaligmaker preken. En ga die lastbrief maar openen. En zeg nu ook maar, die dalen moeten worden verhoogd. En dat kromme dat moet recht worden. En dat hobbelige dat moet een effen pad worden. En die bergen worden vernederd. Want in hem ligt heil. Gemeente, de eerste zondag van de catechismus. Troost, troost mijn volk. We hebben een boek van de troost. We hebben iets van de kern gehoord. Het eigendom van de zaligmaker en de weg. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Zeg, in 2026... is deze troost nog te krijgen. En jij en u en wij samen en de mensen thuis, die mogen nog onder deze boodschap leven en zitten en het horen. Hoor eens, de troostgezant zegt het vanavond, Jesaja. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Amen. Laten we eindigen met gebed. O Heere, zegen uw woord van 3 keer. En geef het in de overdenking mee naar huis. Geef u wat nodig is in de week verder. Die is aangebroken. Geef ieder op eigen weg en pad wat niet gemist kan worden. En mochten we onze weg op u, de Heere, leren wentelen. En dat we niet zouden rusten voordat we iets zouden mogen kennen van die enige troost in leven en sterven. Gedenk bij alles wat er wacht, in vreugde en in verdriet. Bijzonder denken we ook aan onze medebroeder en zijn vrouw. Ze morgen ook zullen staan bij het graf van hun geliefde vader en schoonvader en opa. Mogen we ze zo ook aan u bevelen en ieder, Heere, ook onze rouwdragenden, die ook in rouw zijn gekomen, maar ook die in deze week aan graven zullen staan. Hoort u, Heere, en verhoort u ons. En wees in Christus onze ontfermend God, alleen om zijnentwil uit genade. Amen. 25 vers 2, Heer, hij maak mij uw wegen. Psalm 25 vers 2. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.